Welkom bij Radio Maria.
Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van Missio werkt. Met natuurlijk ook alweer een centrale gast. Als je al eerder hebt geluisterd naar Missio werkt, dan ken je hem ongetwijfeld. Maar misschien ben je nog een van de weinigen die hem niet kent. Bij mij zit Michel Copin. Michel, welkom opnieuw bij Missio werkt. Kun jij jezelf misschien even kort voorstellen voor wie jou niet kent?
Dag Katrien, blij hier weer te zijn en met jou te mogen van gedachten wisselen. Ik ben pater Michel, Salvatoriaan. Ik was 12 jaar actief in Zuid-Amerika en ben dan bij Missio terechtgekomen, waar ik al een aantal jaren directeur ben.
Een aantal jaren, zeg je heel subtiel en discreet. Het is misschien een publiek geheim dat jouw aantal jaren intussen op 10 jaar staat als directeur van Missio. En dat wij jou jammer genoeg binnenkort vaarwel moeten zeggen als directeur. Je bent dan ook de allerlaatste keer, denk ik, als directeur hier te gast in Missio werkt. En daar willen we natuurlijk aandacht aan besteden vandaag, maar we gaan geen sentimentele herinneringen ophalen of al jouw diepste geheimen lospeuteren. We gaan het eerder straks hebben, denk ik, over visies, op missie, op kerk, over jouw dromen, over de missie die je opneemt als mens, als christen, als pater, als gelovige en nog zoveel meer. En om ons daar een beetje op voor te bereiden, luisteren we eerst al naar een streepje muziek.
Zelf rein voor u staan, de zonden van mijn hart klagen mij steeds aan. Is er iemand die mij bevrijdt van mijn ongerechtigheid? Of moet ik in zonde leven voor altijd? Hoor, daar klinkt een stem. Het is volbracht. Jezus droeg de schuld, dwars door de donkere nacht. En wat mij bezighoudt, die schuld die mij benauwt, droeg u voor mij, omdat u van mij houdt. O Vader, dank u wel dat u uw Zoon gezonden heeft. Jezus, dank u wel dat u uw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer, het nieuwe neem ik aan. Alleen op grond van wat u heeft gedaan. Dank u wel
dat u uw zoon gezonden heeft. Jezus, dank u wel dat u uw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer, het nieuwe neem ik aan. Alleen op grond van wat u heeft gedaan.
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze aflevering van Missio Werkt, waarin Michel Copijn voor de allerlaatste keer helaas als directeur van Missio te gast is. Maar we weten natuurlijk niet wat de toekomst voor de rest nog brengt. Eerst vandaag, Michel, willen we een beetje polsen naar jouw missie als christen, als mens, naar jouw visie op missie en kerk. En laten we van missie natuurlijk in Missio Werkt het eerste thema maken om jou aan de tand te voelen. Ik neem aan, als je zo lang je inzet als missionaris in Venezuela, als directeur bij Missio, als werknemer bij Missio, daarvoor zelfs, dat je een heel grote interesse hebt in missie, in het missionaire karakter van onze kerk. Waarom vind jij dat precies zo belangrijk om je daarvoor in te zetten?
Ja, ik heb voor deze levensweg gekozen. Ik ben ingetreden om te kunnen vertrekken. En dat heeft de geschiedenis als kind. Ik had een tante die missionaris was in Congo. En bij ons was het de zoete inval van schutisten die samen met haar werkten. Het bezoek van zo'n schutist was voor mij steeds een feest te mogen horen over het leven hinds in Congo, hun enthousiasme te mogen delen. Dat was zeker één pijler in mijn leven die er nog altijd is. Daarnaast was er ook een zuster van Ruisleden, die mij samen met mijn mama vertelde over de figuur van Jezus Christus, die eigenlijk de eerste en het prototype is van missionaris. En het luisteren dus naar Jezus, naar de verhalen over Jezus, boeide mij reeds als kleuter enorm. Dus die combinatie van de figuur van Jezus en de bezoeken van missionarissen hebben mij waarschijnlijk aangestoken om zelf die richting in te slaan.
Dus het is eigenlijk altijd al een beetje een droom geweest, een kinderdroom zelfs, om jouw zending als christen, die wij allemaal hebben, maar om daar echt jouw job van te maken.
Juist, u vertelt het goed.
En heb je na al die jaren ervaring als professionele missionaris, zal ik het nu zomaar noemen, heb je het gevoel dat je droom werkelijkheid is geworden, dat je het verschil hebt gemaakt voor mensen?
Wel, ik kan vooral heel dankbaar zijn. Want ik heb veel meer gekregen van de mensen zelf, van de christenen, in de landen waar ik geleefd heb, dan ik wellicht zelf hen heb kunnen geven. En dat is een diep gelukzalig gevoel, dat je met die mensen een stuk leven hebt mogen delen, dat je met die mensen hebt mogen het evangelie delen, dat je met die mensen hebt mogen bidden, dat je ook iets hebt samen met hen hebt mogen opbouwen. En dat is zoiets, zulke ervaring gedurende een hele reeks jaren, doet deugd, kan jou alleen maar gelukkig maken. En ik ben ook een gelukkig mens.
Je zei het zelf al, je hebt als kind eigenlijk al het missionaire meegekregen. Je kwam al heel vroeg in contact met missionarissen. Wil dat ook zeggen dat je vanaf kinds af aan een bepaalde visie had op wat missie nu is of wat missie binnen de kerk kan betekenen?
Waarschijnlijk heb ik dat ook mee van mijn ouders gekregen, maar ik was als kind al een wereldburger die zeer geïnteresseerd was in alles wat er gebeurde in deze leefwereld. Was het de keuze van een paus of was het de moord op de twee broers Kennedy op Martin Luther King? Ik kan mij herinneren dat dat mij als kind reeds aangreep. En ik kan ook verklappen dat de mannen van de humaniora van ons college protesteerden tegen de oorlog in Vietnam of tegen de inval van Rusland in Tsjechoslowakije. Maar wie stapte mee op in de betoging als kleine snuiter? Dat was ik. Dat de onderwijzer mij mooi kwam weghalen, soms aan mijn oor trekkend, dat ik daar niks verloren had. Maar ik had toen al een gevoeligheid voor al wat onrecht was, voor al wat niet juist was, voor onvrede. En ik wou mij daar toch voor inzetten, maar vanuit het evangelie.
Begrijp ik het dan goed dat jij het missie, het missionaire, koppelt ten eerste aan het evangelie uiteraard, maar ook aan je inzetten voor gerechtigheid, voor rechtvaardigheid?
Ja, dat hebt u goed gezegd. Het is het model van Jezus. Jezus laat zich bevragen door de wereld, door zijn omgeving. Hij ziet dat mensen onderdrukt worden, niet alleen politiek, maar ook door een bepaalde soort religie. En hij komt er tegenop. Ik denk dat het die visie is van Jezus Christus om mensen gelukkig te maken, om mensen echte gelukzalige kinderen van de Vader, van God, in de wereld te zien in plaats van onderdrukt door allerlei regeltjes die eigenlijk weinig met de liefde van God te maken hebben. Ik denk dat het die visie is die mij steeds als een rode draad in mijn leven is blijven zinderen.
Het vechten voor vrede, voor rechtvaardigheid is natuurlijk al zo oud als de mensheid. Je zei het al, Jezus vocht daar ook voor. Maar onze interpretatie soms van wat onrecht is of van wat vrede is, die verandert. En als je dan zegt dat missie gekoppeld is aan het vechten of het strijden of het... Ik weet niet zo goed of ik het vredelievend moet verwoorden. Het pleiten voor rechtvaardigheid. Is jouw interpretatie daarvan dan ook doorheen de tijd veranderd, van wat missie dan precies is?
Ik denk van wel. En de mensen waarmee ik samenleefde, hebben mij daarin geholpen. Ik kwam bij de mensen en missie was voor mij voor een groot stuk armoedebestrijding, ontwikkelingshulp. Ik dacht eraan, er moet een hospitaaltje komen, er moet een schooltje komen, er moet van alles komen. En ik heb het geluk gehad van de mensen zelf te vragen daar in Venezuela. Kijk, jullie hebben nu een nieuwe, frisse, jonge priester. Wat willen jullie? En tot mijn grote verwondering kwamen de volgende antwoorden. Pater, je moet goed voor onze kapel. Onze kapel moet mooi zijn. Goed voor onze kapel zorgen. Oké. Een tweede, je moet onze kinderen over Jezus spreken en een goede catechese geven, zodat zij als goede christenen kunnen opgroeien. Oké. En ten derde, wij verwachten ook dat je met ons het evangelie deelt en met ons bidt. Oké. Daar gingen al mijn voorstellingen van ontwikkelingswerker volledig naar de mand. En heb ik de vraag van de mensen ernstig genomen. Het gaat uiteindelijk, je bent gezonden tot hen en zij zijn de hoofdspeler. En ik moet zeggen, dat is voor mij zeer bevrijdend geweest en ik heb veel meer bereikt in ontwikkelingssamenwerking vanuit het evangelie en vanuit samen bidden dan wat ik zelf had kunnen voorstellen toen ik daar aankwam.
een geslaagd missiewerk. Ik denk dat bisschop van Looijs dat mij het ooit gezegd heeft. De diaconie vertrekt altijd aan het altaar.
Ja.
Dat is ook jouw ervaring geweest.
Of zeker in gebedskringen en vanuit de verkondiging van het evangelie en het bidden daar rond. Dat ben ik zeker van overtuigd.
En het is waarschijnlijk ook een dimensie. Ja, je hebt eigenlijk twee dimensies. Je hebt het evangelische, het samen bidden, het samen de Bijbel lezen en beleven. En dan heb je het engagement. Dat is iets dat een leidraad is gaan vormen in de rest van jouw leven als missionaris, maar ook als mens, kan ik mij inbeelden.
Ja. Als je priester wordt, word je priester om tussen de mensen te leven, het leven met hen te delen. Iets wat ik altijd graag gedaan heb, en ik doe het nog altijd, ook in mijn parochie, en waar ik veel deugd aan beleef, is het bezoeken van zieken en van arme mensen. En ik kom daar altijd met een beter gevoel van terug, want ook zij, het luisteren naar hun leven, het luisteren naar wat ze meemaken, doet u ook weer met de twee voeten op de grond staan, doet u ook duidelijk dat uw zending erin is om naar hen te gaan. En ook het, wanneer ik met kinderen over het evangelie en over de figuur van Jezus kan spreken, doet mij dat ook deugd, want ik vind het belangrijk dat zij, net zoals ik als kind, de figuur, de persoonlijkheid van Jezus heb leren kennen, dat zij ook in contact komen met deze toch zeer boeiende figuur die uiteindelijk de liefde van zijn vader met ons is komen delen.
Ik ga straks heel graag verder met jou in gesprek, Michel, over al jouw boeiende ervaringen en al jouw gedachten en dromen. Maar ik denk dat we even nood hebben aan een kleine pauze eerst. God is goed, hoorden we, beste luisteraars. Het is een overtuiging die ook missiodirecteur Michel ten diepste in zijn hart draagt en die hij aan iedereen wil gaan doorvertellen. Veraf en dichtbij, het is zijn zending als christen, als missionaris. Een zending die we allemaal hebben en die we allemaal opnemen binnen de grootste eigenlijk groep ter wereld, de Wereldkerk, een grote groep mensen die allemaal hetzelfde geloven, hetzelfde willen vertellen en voor vrede en rechtvaardigheid willen strijden. Michel, je vertelde net hoe jouw visie op missie een beetje veranderd is van zuivere liefdadigheid of ontwikkelingssamenwerking naar ontwikkelingssamenwerking en diaconie vanuit die diepe evangelische bewogenheid dat je het gebed niet mag vergeten. Een mooie evolutie in jouw visie op missie. Ik kan me inbeelden, al die confrontaties die je hebt gehad met de wereldkerk, met je reizen, met je werk als missionaris, dat ook jouw visie op kerk en op wereldkerk veranderd is.
Ja, ik denk dat we in een tijd leven waar wij krachten moeten bundelen van mensen die van goede wil zijn, zelfs van verschillende religies. Ik denk dat wat wij doen, uiteindelijk, zijn wij een instrument van een andere die met ons bezig is, een andere met grote letter, een andere die we God of Vader noemen, maar die in verschillende gedaantes zich laat openbaren, zijn liefde te kennen geeft in verschillende culturen. En het is boeiend om te zien hoe dat onze Vader zijn liefde toont doorheen een heel verschillende, soms tegenovergestelde cultuur, aan mensen die werkelijk het beste van hun leven willen maken, het beste van zichzelf willen geven, instrument willen zijn om zijn liefde door te geven. Ik denk dat wij, of dat de nieuwe generaties, zullen hun leven moeten ontspruiten vanuit een nieuwe spiritualiteit. Niet een spiritualiteit die losstaat van de wereld, maar een spiritualiteit waarin wij, die gegrond is in het leven van Jezus zelf. Daarom vind ik de dialoog tussen wereldgodsdienst, tussen de drie wereldgodsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam, van groot belang. Het is ook de weg die onze paus bewandelt. Niet de politieke afspiegelingen daarvan, maar wel zij die de religie serieus wil nemen, hun verbondenheid met God willen beleven en ook met elkaar willen leven. Om zich in te zetten voor een mens die met zichzelf in een goede relatie kan staan, die een mooie relatie kan opbouwen met God en daarom met de medemensen en ook met zijn levensomgeving, laat staan dus de schepping.
Ik hoor jou pleiten voor een kerk die relatie en die openheid is. Denk jij dat die relatie, dat relationele en die openheid er in Vlaanderen voldoende is, vooral naar de wereld toe in onze Vlaamse kerk?
Ik denk dat we nog veel te leren hebben. En de Vlaamse kerk, die een voorbeeld is geweest van vele roepingen, van vele missionarissen, zit wellicht met generaties die op een zeker moment te veel van het goede, die een indigestie, zoals ze in West-Vlaanderen zeggen, hebben opgedaan van het vele religieuze en waarschijnlijk van veel zaken die niet onmiddellijk met de wil en het verlangen van God of Jezus Christus te maken hadden. En dat daarom veel mensen zijn afgehaakt, zijn veel dingen misgelopen, en dat het nu een kunst zal zijn om op een nieuwe manier Jezus en zijn God en zijn verbondenheid met God in ons leven weer binnen te halen. En te zien wat voor een figuur dat hij geweest is en nog wil zijn, en hoe dat wij op onze beurt, binnen onze geschiedenis, binnen onze cultuur, opnieuw een volgeling kunnen worden van hem. Het zal een zoektocht zijn, waar een stuk vorming, waar men zal ook moeten proberen, waar men daden zal moeten stellen, waar men naar anderen zal moeten toegaan en waar we samen met anderen iets zullen moeten opbouwen. Liefde, dimensie van Jezus navolgen, maar ook zijn kerygma, of het woord, het bevrijdend woord beluisteren en in ons hart opnemen.
Je spreekt van bijleren, van nieuwe manieren zoeken. Dan denk ik altijd een beetje jaloers aan de kerk in andere continenten die daarin beter lijkt te slagen. Of misschien interpreteer ik het natuurlijk fout vanuit onze context, maar kun je iets spontaan aanhalen wat wij zouden kunnen leren van de kerk in andere continenten?
Goh, van de Afrikaanse kerk bijvoorbeeld het behoren tot een familie. Het behoren tot een gemeenschap. Het samen iets willen doen. Onze cultuur wordt heel sterk gedomineerd door het ik. Het individuele. En daar is niks mis mee. Zolang dat het ik ook de weg vindt naar het wij, naar gemeenschap, naar samen iets opbouwen. En daar is denk ik werk aan de winkel om die stappen te zetten. We hebben allemaal onze eigen verlangens die wij ook kunnen ontplooien, maar het zal de kunst zijn om bepaalde verlangens samen te leggen, zonder dat men het eigene daarom moet wegcijferen, maar dat men een evenwicht vindt tussen het ik en het wij.
Dat is iets dat we kunnen leren van de Afrikaanse kerk. Misschien moeten we een beetje een wereldtournee doen. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van de algemene kerk in Azië? Want die is wel het minst gekend voor ons, denk ik.
Ik denk dat de Aziaten hebben een heel sterke innerlijkheid. Zij zullen minder kijken naar wat ze kunnen presteren of doen, maar zullen kijken hoe zit mijn persoonlijkheid, hoe zijn mijn relaties tot God, tot de medemens, tot mijn omgeving, en zit daar een harmonie in? Ik denk dat dat werken aan de innerlijkheid en zijn plaats vinden binnen het geheel van de schepping een zaak is waar we van de Aziaten enorm veel kunnen leren.
Dan komen we opnieuw eigenlijk op het relationele, de familiebanden van de Afrikaanse cultuur, de harmonieuze relaties van de Aziatische cultuur. En natuurlijk kan ik nu niet anders dan vragen, en Latijns-Amerika, wat is daar voor ons een bron van wijsheid?
Latijns-Amerika heeft langs de ene kant iets spontaans in de beleving. Laat de deur open ook om de gevoelens te laten spreken. En gevoelig te zijn voor elkaar. Het doet altijd deugd om tussen Latino's te zijn, want ze zijn zeker in vergelijking met onze westerse rationalisme, rationele manier van zijn, schenken ze veel meer aandacht ook aan de gevoelens. En dat doet de mens uiteindelijk altijd goed. Laat u maar eens een warme knuffel, een mooie omhelzing, een kus, dat kan deugd doen zijn in een leven.
Ik hoor je pleiten voor een kerk met meer aandacht voor elkaar, meer verbinding met elkaar en misschien ook een beetje meer liefde in de kerk en daarbuiten. Het zet mij op weg naar een volgende vraag. Het hoort een beetje bij de stijl van een afscheidsinterview. Hoort ook altijd de vraag, wat is jouw droom? En daarom durf ik nu te vragen voor de pauze, wat is jouw droom eigenlijk voor de wereldkerk? Waar hoop je dat de wereldkerk staat binnen, zeg maar, 1 jaar of binnen 5 jaar?
De wereldkerk zal zich moeten verdiepen in de figuur van Christus. Christus is de poort om een bepaald godsbeeld te ontdekken en eigen te maken, waartoe wij ons toe kunnen verbinden, verhouden, een relatie mee kunnen opbouwen. Het is denk ik, ik heb het laatst ook nog gezien in een mooi boekje van Monsieur Bonny, dat het uiteindelijk is vanuit Christus dat we leren ons verhouden tot een barmhartige, liefdevolle God. Dat is één zaak. En ik denk dat wij vanuit die eigenheid die ons christenen tekent, dat wij dan ook gemakkelijker tot dialoog kunnen komen en de eigenheid te verstaan van de andere wereldgodsdiensten, die eigenlijk ook voor op een bepaalde manier, maar een heel andere als wij, de figuren van Christus of andere figuren uit het Oude Testament tot zich hebben genomen, zoals het Jodendom en de islam. Ik denk in een wereld waar er een globalisatie is ontstaan die de mensen en de volkeren eerder uitbuit en tot instrument van consumptie maakt, dat het samenwerken van deze wereldgodsdiensten om samen te zoeken dat zij het kunnen opnemen voor de mens en de schepping en zijn verhouding tot God, dat daar veel heil en toekomst in zit. Laat ons hopen dat deze droom in vervulling mag gaan.
We dromen samen met jou mee, Michel, en we gaan straks heel graag verder met jou in gesprek. Want ik heb het gevoel dat je nog heel veel boeiends te vertellen hebt over missie en over Missio en al jouw ervaringen. Maar eerst eventjes pauze.
Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. De sanar mi corazón y lucho, lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Mis caídas, lucho para levantarme. Busco siempre fuerza en mi oración. Lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión. Y lucho, lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que me dicen el luchador, el luchador.
El luchador, ahora me llaman el luchador.
Del Señor, y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze boeiende aflevering van Missio werkt met Missio-directeur Michel Copin. We hoorden al hoe hij een missionaris is binnen de Wereldkerk, gezonden door Gods liefde. Maar natuurlijk heeft hij ook al heel wat jaren op de teller bij Missio, onze eigen organisatie. Michel, na al die jaren is Missio, hoop ik, toch geen onbekende meer voor jou. Voor onze luisteraars misschien nog wel een klein beetje. Hoe zou jij voor hen Missio vandaag omschrijven? Missio is voor jou een organisatie die, en dat mag jij aanvullen.
Die de solidariteit tussen gelovige christenen wereldwijd wil behartigen. Dat wil zeggen, dat zij helpt, niet alleen met centjes, maar ook met gebed. Ik insisteer daar altijd op, dat is het eigene van onze werking, dat het gaat over een financiële solidariteit, maar vooral ondersteund door een samengaan met het gebed. Dus die in een eerste instantie de geloofsbeleving en de uitwisseling daarvan tussen culturen, maar de geloofsbeleving in die kerken die minder middelen hebben om deze uit te bouwen, uit te werken, ondersteunt. Die daarnaast ook de opleiding van zusters en priesters in de lokale kerken, ook met minder middelen, wil behartigen, zodat deze, en er zijn er heel wat, zowel in Azië als in Afrika en ook in Zuid-Amerika, zodat deze jonge mensen die hun leven willen geven voor het heil, het zielenheil, maar ook voor het heil, het algemene heil van mensen, dat zij een goede en degelijke opleiding kunnen krijgen. En dan is er ook nog een gevoeligheid binnen Missio voor het begeleiden van kinderen, zodat ze hun leven op een waardige manier kunnen ontplooien. Denken we maar aan de wezen, de straatkinderen, of zij die de kansen niet krijgen om hun leven te ontwikkelen of naar school te gaan, omdat hun ouders de middelen niet hebben. En dit alles ook met een vorming, wat het betekent christen te zijn, missionaris te zijn, in de tijd waarin dat we leven. Ook vorming is een belangrijk punt van de missiewerking.
Je hebt missio omschreven als solidariteit binnen de Wereldkerk en je hebt heel snel toegevoegd dat je de nadruk legt op het bidden voor elkaar. Ik kan me inbeelden dat je die nadruk ook legt als jij missio voorstelt aan mensen. Als mensen vragen, je bent directeur van missio, vertel mij eens meer. Heb je het gevoel dat mensen daarvoor openstaan voor die specificiteit?
Ik ben er zeker van dat de luisteraars van Radio Maria mij maar al te goed zullen begrijpen. Luisteraars van Radio Maria zijn biddende mensen. En het heeft te maken dat uiteindelijk het is de Heer die werkt doorheen ons. En als we geen band hebben met hem, hoe miniem die ook mag zijn, als we geen band hebben, dat we zeggen, als we niet in een biddende gemeenschap met hem leven, ja, zal hij moeilijk kunnen werken doorheen ons. En daar begint het. Zo waren ook de apostelen. De apostelen ontvingen de geest van God om eigenlijk hun zending, hun missie, waar te maken. Wij zijn allemaal gezondenen om de liefde van God aan andere mensen door te geven. En dat kun je alleen maar met een verbondenheid met die God.
Als je spreekt over een verbondenheid met God, over solidariteit op heel veel verschillende gebieden, zonder afbreuk te willen doen aan de waarde van missio of aan onze inzet, kan ik niet anders dan erkennen dat missio niet de enige is die bidt voor andere mensen, die verbonden is met de Wereldkerk, die elkaar steunt. Is er misschien toch iets waarin missio zich onderscheidt van andere organisaties?
Ja, missio wordt heel dikwijls verward met organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding. Zoals vele andere organisaties, wij hebben daarin geen monopolie, vertrekken wij vanuit het evangelie. Maar het specifieke van missio is dat wij ons inzetten voor het evangelie. Wij zorgen dat er een goede bodem, een goed fundament kan opgebouwd worden, waar bijvoorbeeld andere organisaties die meer het sociale en de armoedebestrijding in hun vaandel dragen, werkelijk kunnen groeien en tot volle ontplooiing komen. Missio is denk ik de oudste organisatie, reeds in 1822. Heeft Pauline Jaricot met het werk begonnen. En ik denk als je een goede basis hebt, als je kerkgemeenschappen hebt die zich kunnen ontwikkelen, die activiteiten kunnen ontplooien, dan worden organisaties zoals Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi en Caritas, om er maar enkele te noemen, liggen in het verlengde van deze werking, omdat ze gebed zijn op juist het evangelie en vanuit het evangelie, en als dat tot ontplooiing kan komen, verder kunnen werken. Dus we gaan hand in hand met elkaar, maar ons specifieke is de kerk en de gemeenschapsopbouw vanuit het evangelie en voor het evangelie.
En ik denk dat je daarmee ook een warme oproep lanceert aan al onze luisteraars die meer willen weten over Missio, dat zij altijd terecht kunnen op onze website www.missio.be natuurlijk. En iedereen is ook van harte welkom op ons kantoor in Brussel om een tas koffie te drinken en met ons in gesprek te gaan. En zo kunnen we ons samen steeds beter inzetten voor die liefde van God die hij zo mooi verwoordt en voor die vrede en die gerechtigheid. Ik neem jou straks, Michel, samen met onze luisteraars mee op reis, want we gaan het nog een klein beetje hebben over al jouw internationale ervaringen. Maar eerst luisteren we even naar een cello-versie van Amazing Grace.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze aflevering van Missio Werkt, die tegelijkertijd een beetje fungeert als laatste interview van Michel Copain als directeur hier op Radio Maria. Michel, als we spreken over jou als missiodirecteur, dan weten onze luisteraars ook dat je de kans hebt gehad om heel wat boeiende figuren uit de wereldkerk te ontmoeten, hier in eigen land, maar ook in het buitenland. Welke ontmoeting blijft jou misschien het meeste bij en waarom?
Er zijn verschillende. Ik begin met de ontmoeting, de jaarlijkse ontmoetingen die ik heb. Eerst met Paus Benedict, dan met Paus Franciscus. Twee grote figuren die een boodschap hebben voor onze christenen en waar ik juist datgene, die gevoeligheid voor de persoonlijkheid van Jezus Christus in hen heb kunnen herkennen. Een andere figuur die ik ontmoette op een moeilijk moment toen ik van gedwongen Zuid-Amerika moest verlaten en in Brugge op een blijkbaar door enkele dames al goed geïnformeerd was en mij in de armen viel, was Gustavo Gutierrez, de man die met de bevrijdingstheologie begonnen is en een echte religieus, een Dominicaan, die mij in de armen nam en mij bedankte voor mijn inzet tussen de armen van zijn continent. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan Congolese zusters die ik in Brazilië, in Bisom Rui Barbosa, mocht ontmoeten en die een weesje van de straat gehaald hadden, die alle dokters hadden opgegeven en hoe dat ze die tot een flinke dame hebben toch kunnen opvoeden. Of de priesters in zending, de Belgische missionarissen die ik mag ontmoeten op hun terrein, vooral in Zuid-Amerika, sommigen ook in Afrika. Dat zijn voor mij hoogtemomenten, maar misschien een van de meest aandoenlijke ontmoetingen was een bezoek aan een weeshuis in Benin, waar ik zag hoe dat oudere weesjes samen met de zusters, lokale zusters, de kleine weesjes probeerden op te vangen, op te groeien. Kinderen die achtergelaten waren, wanhopig door de ouders die niet wisten wat mee gedaan. Dat is misschien wel het meest emotionele ontmoeting geweest in mijn leven, die mij aangegrepen heeft en die, waar ik ook gezien heb in welke moeilijke omstandigheden Afrikaanse zusters proberen het leven te redden, het leven te geven aan zij die eigenlijk niet meer meetellen. Of ik denk aan mijn buurvrouw, zuster Josefa. Enkele weken geleden hebben we haar te aarde gedragen, dus zeer oud geworden. En tot het laatste van haar leven zich ingezet heeft voor de kleine mens. In Afrika, vele jaren, maar ook in Scherpenheuvel en ook zelfs in Brussel, in Poverello. Die werkelijk tot het laatst, tot ze niet meer kon, tussen de mensen is gaan staan en de glimlach van God aan hen heeft doorgegeven.
Al jouw herinneringen zijn duidelijk gekleurd door die liefde van God die mensen doorgeven aan elkaar en die inzet gewoon voor elkaar om iedereen alle kansen te geven die mogelijk zijn. Ik denk dat je dat op je meest recente reis, die onder andere naar Liberia ging, dat je dat daar ook beloofd hebt. We kunnen onze luisteraars ook ineens verklappen in avant-première dat Liberia ons nieuwe campagneland zal worden van het najaar. En misschien kan jij al enkele eerste indrukken van dat bijzondere land verklappen.
Wie gaat er nu vanuit België naar Liberia? Waar het niet dat, dat zij zeer dankbaar zijn voor alles wat wij gedaan hebben, ook onze luchtvaartmaatschappij, voor het bestrijden van de ebola-epidemie. Het is een heel bijzonder land, omdat het nooit kolonie is geweest. Het is bevolkt geworden onder andere naast de lokale bevolking met slaven die uit de Verenigde Staten de toelating kregen om een eigen land op te bouwen binnen Afrika. Zij mochten dus terugkeren. met daar nog een vleugje van vrijmetselaars bij. En je hebt een bonte mengeling van vele christelijke gemeenschappen, dus van atheïsten, en dan ook een plaatselijke lokale islam. Draai dat allemaal bij elkaar en probeer dan maar eens met elkaar samen te leven. Ik denk, wat mij het meest daar is in opgevallen, dat christenen, katholieken, werkelijk hun identiteit daarin duidelijk weten te stellen. Ik heb zeer geëngageerde mensen gezien. Ik heb een vol seminarie mogen zien. En ik heb ook gezien dat het een land is die in zijn christelijke organisatie probeert samen op te bouwen met twee andere landen, met Sierra Leone en Gambia. Het is ook een land dat herstelt van heel wat fysiek en psychisch lijden door een burgeroorlog die heel veel letsels gemaakt heeft in de diepste ziel van de mensen. Het wordt een uitdaging om eens een onbekend land op een frisse manier aan onze mensen, aan onze christenen voor te stellen.
En dat houden wij natuurlijk achter de hand voor dit najaar. Dan komen onze luisteraars alles te weten over Liberia en vooral ook over de kerk in Liberia en haar evangelisch engagement. Michel, je bent niet voor de eerste keer te gast hier in Missio Werk, dus je weet, als de aflevering bijna ten einde loopt, komen er enkele persoonlijke vragen aan bod. En eentje die wij graag aan mensen stellen en die vaak onbelicht blijft in de maatschappij is: wat is nu eigenlijk jouw favoriete Bijbelverhaal of Bijbelcitaat en waarom?
Ik zou er twee kunnen opnoemen, maar ik wil het vooral houden hierbij in het vierde hoofdstuk van Lucas, wanneer Jezus na zijn bezoek bij Johannes de Doper, na zijn bezoek aan de woestijn, duidelijk zijn zending uitdrukt in de synagoge van zijn eigen dorp Nazareth. Hij gebruikt een tekst van Jesaja en hij laat duidelijk zien waartoe hij en tot wie hij gezonden wordt en waartoe zijn vader hem heeft gezalfd. Om de armen een blijde boodschap, de blinden te laten zien, de gevangenen vrijheid te geven, een genadejaar van de Heer af te kondigen. Het is niet alleen de zendingsrede van Christus, het is ook de zending die hij doorgeeft aan zijn apostelen, het is ook de zending die hij doorgeeft aan mezelf en aan al onze christenen, aan alle mensen die hem willen navolgen.
Een zeer mooi verhaal om allemaal met ons mee te nemen en allemaal in te stappen natuurlijk. Misschien is er een andere vraag die ik jou ook kan stellen. Er gebeurt heel wat binnen onze kerk in Vlaanderen en in de wereld. Ik kan me inbeelden dat je daar met twee voeten in staat, zoals jij doet als priester, als missionaris, als betrokkenen bij Missio, dat je af en toe wel eens 's nachts wakker ligt van iets wat er in de kerk gebeurt.
Ja. Ik lig soms wakker dat wij er blijkbaar niet in slagen om een degelijk kader uit te bouwen voor de vele jongeren die van goede wil zijn. Ik zie jongeren die niet alleen opkomen voor het behoud van de schepping, maar die werkelijk willen streven en uitkijken naar een samenleving waar ze op een hoopvolle manier een toekomst kunnen uitbouwen. En soms door de grootmachten van consumptie en productie worden tegengehouden. Dat houdt mij soms wakker dat jongeren niet altijd, zeker in het Westen, maar ook in andere landen, de kansen krijgen om hun levensdromen uit te bouwen. Een andere zaak wat mij altijd heeft beziggehouden en waar ik misschien overgevoelig, maar ik denk dat je kan niet gevoelig genoeg zijn, is de armoede bij kinderen. Kinderen verdienen een waardevol leven zonder veel kwetsuren, zonder dat een leven waarin dat zij hun leven kunnen ontplooien, heel spontaan. En wij moeten daar zorg voor dragen dat zij die kansen ook krijgen.
We nemen jouw zorgen zeker mee. Ik denk dat onze luisteraars ze ook met jou delen. Misschien kunnen we ze ook opnemen in gebed. Mm-hmm. En samen vanuit solidariteit proberen om meer rechtvaardigheid te krijgen. Meer liefde te krijgen in deze wereld. Zoals jij zoveel jaren al probeert als missionaris in zoveel verschillende manieren bij Missio en daarbuiten. We luisteren nog heel even naar een streepje muziek, een van mijn persoonlijke favorieten dan nog wel, die ik er af en toe wel eens probeer in te stoppen. We luisteren naar Salve Regina.
Salve Regina, misericordie, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus. Lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra in nos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum
luisterde naar een versie van Salve Regina, recht uit de Filipijnse kerk, gebracht door jongeren van Marikina City. Toch wel een heel bijzondere versie die, denk ik, niemand onberoerd heeft gelaten. Beste Michel, we komen stilaan op het einde van jouw afscheidsinterview, mag ik het toch wel noemen, hier op Radio Maria. Is er iets wat jij in de eerste plaats nog heel graag wil toevoegen dat ik jou niet heb gevraagd vandaag?
Ik denk dat je de essentie hebt weten uit mijn hart te halen, niet alleen uit mijn verstand, maar datgene waarvan ik leef, wat mij boeit, wat ik ook wil delen met anderen, hebt laten verwoorden. Ik ben daar ook heel dankbaar voor. Het is datgene wat richting heeft aan mijn leven en wat mij gelukkig maakt. Ik zei het al, ik ben een gelukkig mens en ik denk juist omdat ik met veel mensen kan delen. En dat blijft denk ik de grote uitdaging, dat we ons leven gaan delen en onze boodschap in woord en daad, boodschap die we van Christus gekregen hebben, dat we die met anderen delen. We hoeven ons daar niet voor te schamen. Ik zeg het soms in commerciële termen, we hebben een sterk product en we moeten geen schrik hebben het goed te verkopen.
Ik denk dat jij door jouw geluk en jouw ervaring en jouw zending te delen met onze luisteraars al heel wat geluk hebt binnengestraald door de radio. Misschien als laatste vraag, heb je een bepaalde wens nog voor iedereen die nu naar jou luistert?
Mijn diepste wens is dat wij opnieuw de figuur van Christus in de evangelies zo mogen ontdekken. Dat we de diepgang van zijn woorden zouden mogen verstaan en dat we met moed in onze daden, in onze solidariteit met de andere mensen en vooral met zij die het minst mens kunnen of mogen zijn in onze samenleving, die boodschap van liefde willen delen. Ik denk als we daarin wat slagen, ik weet het vanuit mijn eigen leven, dan kunnen we niet anders dan gelukkige mensen worden. Als ik mij opsluit en blijf opsluiten, dan word ik langmoedig, treurig. Ga ik naar anderen toe, dan ontstaat er een bron van vreugde, van leven. En uiteindelijk is dat wat Jezus gedaan heeft. In zijn leven. Hij is van mens tot mens, van gemeenschap tot gemeenschap. Hij is overal rondgetrokken, heeft zich zijn leven verbonden vanuit zijn verbondenheid met God, met elke mens en vooral met zij die uitgesloten werden, totdat hij zelf zijn leven daarvoor heeft moeten geven, omdat anderen hem niet verstonden of wilden verstaan. Maar God doet altijd wat leven geeft, verrijzen, tot nieuw leven komen, omdat hij onze God een God wil zijn die leven doorgeeft aan anderen.
Dankjewel Michel voor die mooie, sterke, enthousiasmerende getuigenis die hopelijk een sprankeltje liefde heeft gebracht bij onze luisteraars. Ook heel erg bedankt om opnieuw tijd te maken voor ons om hier in Missio Werkt zoveel te vertellen, mensen te inspireren en mensen aan te vuren. En natuurlijk tenslotte ook bedankt aan jou, beste luisteraars, om alweer afgestemd te hebben op Missio Werkt hier op Radio Maria. En wij zijn er heel graag volgende maand weer.
Het is voor mij ook een waar genoegen, een vreugde om een stukje evangelie te delen, goed leven met Radio Maria. Het is een vreugde om met personen zoals u, met een team zoals ik heb in Missio, te mogen samenwerken. Waarvoor mijn grootste dank.